Stof voor onze overdenking vindt u in de Heidelbergse Catechismus de 34e zondagafdeling. Vraag en antwoord gedeeltelijk 92 van de wet. Vraag 92, hoe luidt de wet des Heren? En het antwoord, God sprak al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. We lezen daarbij uit Romeinen 8, de versen 3 en 4. Romeinen 8, de versen 3 en 4. Daar spreekt het woord des Heeren al dus, want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondige vleeses en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den geest. Tot zover. Letten wij nog een ogenblik op de wet in het stuk der dankbaarheid. Vorige week hebben we gelet op de woorden, ik ben de Heere, uw God. Daar zijn we bij gebleven. We hebben gelet op het wonder van die openbaring van God in zijn genade. Want het gaat om de wet in het stuk der dankbaarheid en dan de wet als belofte des geestes. En als het onwankelbaar getuigenis van Gods trouw en ontferming over zondaren. Om dat te kunnen ervaren, is ons altijd nodig de wederbarende genade van de Heilige Geest. Waarom? Buiten die levendmakende werking van Gods geest, buiten de genade, kan de mens die wet nooit anders opvatten dan een werk, een eis die hij moet vervullen. En inderdaad, in het stuk der dankbaarheid wordt dat woord eis menigmaal genoemd door de Heidelberger. Wat eist God in dit gebod en wat eist de Heere God in dat gebod. Maar toch, dat is niet om ons voor te houden dat wij door de werken der wet zalig zouden worden, maar dat we door de wet des geestes en des levens in Christus Jezus aan onszelf wanhopende in Christus volmaakt voor God bevonden zouden worden. Dan is die wet dus altijd weer de drijver, of laten we het zeggen in het stuk der dankbaarheid, die wet die de zondaar als bij de hand neemt en hem brengt bij hem wiens werk alleen volkomen is. En in dat licht gezien is de prediking van de wet dan een prediking van Christus Jezus en dien gekruisigd. Maar zoals ik zei, dat kunnen wij van onszelf niet. Wij kunnen natuurlijk in onze natuurstaat, zoals we alle geboren zijn, kunnen we trachten die wet te veroppervlakkigen, die wet een beetje uit te hollen, die wet een beetje aan de kant te schuiven en er onze schouders over ophalen. Dat kan in onverschilligheid, maar dat baat ons niet. Want het ogenblik komt dat die wet ons toch bij de keel grijpt en ons vraagt om betaling. Betaling, die wet wil vervuld zijn. Daarom loopt het er niet over hoe wij op de een of andere manier denken ons van die wet te kunnen ontslaan, om die heilige wil van God ergens weg te werken in een duistere hoek. Maar het gaat er eigenlijk in wezen om dat die wil van God gedaan wordt. Want daar heeft de Heere God alle recht op. Daarom past altijd een zekere voorzichtigheid, een geestelijke leiding hebben wij van nodig bij het spreken over de heilige wet van God. Want velen hebben over de wet gesproken in een zin alsof de wet toch maar iets verachtelijks is. En ze hebben vergeten dat die wet Gods eigen wezen openbaart, zoals hij is. En dan krijg je die misvatting. Nee, kijk, de schuld die ligt altijd bij ons. En de krachteloosheid is onze schuld. Want wij hebben onszelf van alle gaven beroofd. Ook van de gaven om de wet des Heren te onderhouden. Nu hebben wij gehoord dat wanneer wij nu Israël niet, daar zullen er ongetwijfeld wel bij geweest zijn. Die hebben gezucht toen de Heere zijn wet voorstelde. Och, of wij uw gewoon volbrachten, maar dan in het lam, in een weg die gij zelf hebt geopenbaard. Wees ons genadig, o God, wees ons genadig. Maar het merendeel sprak vanuit een godsdienstigheid, zoals de godsdienstige mens dat eigenlijk opvat. En dan zeggen ze, wat de Heer zegt, dat zullen wij doen. En zodra nu een mens zijn eigen tot de wet wendt, om door middel van die wet tot God te genaken, dat is typisch, dan keert zich ook onmiddellijk die wet tot ons en zegt, gij wilt doen wat ik zeg? Dan moet ge het doen. En volmaakt. En volkomen. Ja. Als wij de wet moeten hebben, willen hebben, dan wil die wet ook ons hebben. Daarom, zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Dat is onafwendbaar. Dat is niet uit te wissen. Maar wanneer nou de Heere de ogen ontsluit en wij in de genade van hem hebben mogen ademhalen, dan is er geen verachting van zijn heilige wet. Dan is er wel verachting en walging door de werking des Heilige Geestes van onszelf. Maar het gebod is heilig, rechtvaardig en goed. En het goede is ons niet de dood geworden, maar de zonde is ons de dood geworden. Ja, de wet heeft het geopenbaard dat het bovenmate zonde is die ons zondige doet. Maar nu de genade. Ik ben, we hebben verleden week opgemerkt tegenover die vergaande, bezwijkende, niet zijnde mens, die daar in al zijn ongeluk en zijn verkeerdheid en verdraaidheid verzinkt, wordt het als dan een troost als de Heere gaat spreken. Ik ben de Heere, de enige die dat in de autoriteit van zijn zelfbewustzijn kan zeggen. Want als wij maar beginnen te zeggen, ik ben, verzinkt de grond ons onder de voeten. Want wij zijn niet. Wij zijn vergankelijke schepselen. En wanneer nu de mens, die door de Heilige Geest geleerd en onderwezen wordt, zichzelf ziet als zo'n verdord blad en zo'n onvruchtbare boom, dan wordt het zo groot en teder als de Heere dat spreekt. Ik ben de Heere, de verbondsgetrouwe, Jehovah, de ik zal zijn die ik zijn zal. Wat uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. En nog groter wordt het als de Heere die ellendigen aanspreekt door te zeggen, ik ben de Heere, uw God. Dat hij zich niet schaamt zich hun God te noemen. Hebben zij dat nou beseft? Beseffen wij dat? Ik moet eerlijk zeggen, dat beseffen wij van onszelf niet. Daar kunnen we ons ook, na alle genade die de Heer aan de mens brengt, kunnen we onszelf niet in verplaatsen. Dat is de werking van Gods Heilige Geest. Die doet dat bij de aanvang en bij de voortgang. Maar daarbuiten, daar zit een mens met de schitterendste diamanten voor zich, die schitteren en stralen naar alle zijden. En hij is blind, alsof het oud roest is. Zo ongelukkig zijn wij nu geworden door de zonde. Och, daarom hebben we gezongen. Dan zou geen schaamt mijn aangezicht bedekken, wanneer ik steeds opmerkend waar geweest, hoe uw geboon mij tot uw liefde wekken. Die man zong het ook. Als die gelet had en opmerkzaam was geweest op dat eeuwige, onbegrijpelijk, ik ben de Heere, uw God. Ja, dan zou die doorgaans het hebben gezien, hoe dat gebod om zijn eeuwige liefde openbaart. Want hij neemt de engelen niet aan, maar het zaad Abrahams neemt hij aan. Maar nou is het voorrecht van God Sion, dat hoe ver ze er ook vanaf te waren, en tot hun eigen schade en schande ervaren, ik heb er gedwaald langs vele omwegen. Maar het onvervreemdbare voorrecht van dat volk is toch dat God ze niet vergeet. En dat God terugkomt op zijn eigen belofte en op zijn eigen woord. Daarom, het is groot als wij hier in beginsel er iets van mogen proeven en smaken door het allerheiligst geloof. Ik ben de Heere, uw God. Maar het is nog groter dat God die waarheid niet heeft laten afhangen van ons gevoel daaromtrent. Want dan zou de Heere vandaag onze God zijn, en morgen en overmorgen zou hij niet onze God zijn, omdat wij het niet zo ervaren. Maar nu geldt Allah, go Israël, als weleer gebukt bij tichelstenen neer, toen gij uw juk moest dragen en zwart waar door uw dienstbaarheid. U is een beter lot bereid. Uw heilzon is aan het dagen. En verwachten wij ook de volkomen verlossing van alle onvolkomenheid en van alle ellendigheid. Want hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Dat is groot daarom. Als je in de dadelijkheid niet altijd de troost daarvan hebt, en dat is de Heere vrij in. Je kan zo in een ogenblik, zonder, je zou zeggen, dat er nou wat bijzonders gebeurt, dat de hemel scheurt of de aarde, kan de Heere in een ogenblik zo'n lichtstraal in het hart laten vallen, dat hij innerlijk verblijdt. Verheugd en van zorg ontslagen zich gevoeld. En mag zingen, geen onheil zal de stad verstoren, die God ter woning heeft verkoren. Want de beekjes der rivier zullen verblijden, de stad Gods, het heiligdom, de woning des Allerhoogsten. Ja, zo is de Heere dan vrij in zijn bedeling. Maar ik zou zeggen, het is al groot als we het horen mogen, dat ver boven mijn waarneming. Ook als ik denk, ik ben geen volk, Heere, ik kan uw discipel niet zijn. Ik ben niet waardig uw kind genoemd te worden. Dat hij nochtans hun Heere blijft. Dat hij hun vader blijft in Christus Jezus. Dat hij hun goede herder blijft. Tot en over de dood toe zal hij ze geleiden. Deze waarheid is altijd weer profijtelijk. Weet je waarom? Je zou zo denken dat door de heilige wet des Heren en dan gezien buiten de genade, buiten de ontferming, dan zou je zeggen dat die wet des Heren wel bij machten is om ons gans hulpeloos tot hem te doen vluchten en om ons die ware verootmoediging te leren en om ons aan de Heer Jezus Christus te verbinden. Maar dat gaat niet. Dat gaat niet. Oh, zo zou het wel kunnen. Maar dan wordt juist ervaren in die weg. Hoe meer de wet op ons afkomt, hoe hartstochtelijker de mens de zonde vasthoudt. Al schreeuwt alles in hem dat hij verdoemd is voor de Heer. Maar hij kan geen ene zonde haten en laten, mijden en vlieden onder die wettische overtuiging. Al grijpt de angst hem soms bij de keel, het vernedert hem niet. Het verbindt hem niet in die onuitsprekelijke band der liefde, dat er een God is in de hemel die zijn oog op hem geslagen heeft. Want staat er, hetgeen der wet onmogelijk was. Het is der wet onmogelijk. Wat is der wet onmogelijk? Het is de wet onmogelijk om ons datgene te geven wat wij nodig hebben om onze ogen te durven opslaan tot de levende God. En om van hem alle goeds te verwachten. Het is der wet onmogelijk om ons te doen wandelen in het spoor der gerechtigheid. Want, staat er, hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was. Is die wet dan krachteloos? Nee, die wet is niet krachteloos. Die wet is levend, het is een vurige wet aan zijn rechter en aan zijn linkerhand. Maar de krachteloosheid van de wet wordt bedoeld om die ellendige zondaar te rechtvaardigen. Om hem vriendschappelijk en in vrede tegemoet te treden. Ja, zo kan die wet buiten de genade, buiten de ontferming van God, kan die wet ons niet brengen waar wij voor Gods aangezicht in zijn gunst zouden mogen delen. Want ze is krachteloos door ons verdorven vlees. Want de zonde die is erbij gekomen, die zit in ons, die grote zonde. En nou zijn we enkel zonde tot in hart en nieren. Dus die wet die kan wel bevelen, eisen en vloeken. Maar daarmee verandert die zondesubstantie niet. Daar verandert die verdorven natuur niet mee. Die blijft maar geketend en geboeid en ademhalen in het verkeerde buiten God de Heere. Nou, en dan kom je ook nergens mee uit. Want er zijn veel wettische overtuigingen als het God behaagt om ons een evangelische bediening te geven en droefheid naar hem, dan zijn we bevoorrecht. Als we uit die wettische overtuiging enigszins bevrijd worden. Maar er zijn ook vele overtuigingen en angsten der hel. En benauwdheden die we allemaal wel iets van weten misschien. Hè? Iets. Het hoeft niet in per se dat iedereen dat weet, maar als opeens die wurgende greep van Gods heilig recht ons is even aangereikt, dan krijg je benauwd, dan weet je geen raad. Er is geen uit en geen ontkomen aan eigenlijk, je voelt het, hè. Als God mij voor die vier schaar daagt, dan is er niets meer te zeggen. Dan kan ik geen antwoord meer geven. Dan kan ik niets tot mijn verdediging aanvoeren voor die levende God. Dan ben ik rondom beschuldigd en vervloekelijk voor hem. Wat al angsten. Tot in de dromen toe kan het de mens achtervolgen. Daarom, wat is noodzakelijk die genade? Want dat doet iets. Dat doet alles in het leven van Gods kinderen. Dat verbreekt dat harde hart. Dat maakt die koude ogen warm, zodat het tranen schrijft. Als God in zijn genade in Christus tegen een in zichzelf zo verworpen zondaar zegt: ik ben de Heere, uw God. Ja, ik zou zelf zeggen, dat is ook de enige weg, dat het vlees een doodsteek krijgt, al is het een langzaam stervensproces. Dat is ook de enige weg dat hij een walging aan zichzelf krijgt. Dat is ook de enige weg om hem te doen vragen: Heere, ai, maak mij toch uw wegen door uw woord en geest bekend. Want dat is het wonder van Gods eeuwige liefde. Dat is het wonder van zijn barmhartigheid. Ja, die mensen daar aan de Sinaï, die waren ook zo goed niet. En die mensen daar in Egypte land, die waren ook zo best niet. Maar de Heere heeft gesproken en zalig is hij, die je door de toepassing des geestes heeft mogen geloven. Ik ben de Heere, uw God. Weet je daar iets van? En dan moet je niet een verhaal vertellen van: ik ben zo benauwd geweest. Ik ben ook wel benauwd geweest. En ik heb wel gedacht, zou ik een eind eraan maken? Och, al die dingen, daar hoef ik niet over te praten hoor. Maar dit, hè. Dat je nou zo in je koude hart gegrepen wordt. In je koude hart. Door die zaligmakende werking van Gods geesten. Ik buitenstaander. Ik zondige jongen, zondige meid, zondig kind, zondige vader en moeder, die altijd weer de schuld groter gemaakt, die ik nergens op kon rekenen. Nergens op kon rekenen dan dat God zou zeggen: ga weg van mij in het eeuwige vuur, dat de duivel en zijn engelen bereid is. Ik, die liefhebber van het kwade van nature. Ik, die als ik moet kiezen tussen hel of hemel, al praat ik nog zo vroom. Ik die de hel kies met de zonde en de ongerechtigheid, omdat de hemel mij zo'n vreemde zaak is. En omdat ik in de hemel zo niet kan aarden. En omdat het mijn lust niet meer is om God te vrezen en te dienen. Heb je zo je leven wel eens gezien? En dan als God vanuit de hoge hemel gaat zeggen: ik ben de Heer uw God. Dat doet wat. Door de wederbarende genade des geestes doet dat wat. Bij de aan- en bij de voortgang. Dat doet wat. Toen bekende Manasse dat de Heere God was. Zijn God. Zijn God. Dat ondervond hij. Wie heeft met hem getwist en vrede gehad? Wie heeft hem kunnen overwinnen? Heere, gij hebt mij overreed. Gij zijt mij te sterk geweest. Ja, dat is de liefde. Ik heb altijd een beetje een angst, misschien verkeerd gezegd, maar een beetje overdreven gezegd, maar tegen die verschrikkelijke verhalen die een mens soms kan vertellen. Ik weet wel, er kan heel wat verschrikkelijk zijn. Maar je moet niet vergeten, als die draad van Gods eeuwige liefde er niet bij is. Och, wat heb je dan een hoop angst. In de hel is altijd angst en verlating. In de rampzaligheid is altijd wroeging en ellende. Ik bedoel dit, dat is nog niks bijzonders. Je zou zeggen, dat staat te verwachten voor een mens die altijd tegen God gezondigd heeft. Dat hij op een gegeven ogenblik in de wroeging en in de ellende geraakt. Toen bekende Manasse dat de Heere God was. Zijn God. Zijn God. Dat ondervond hij. Wie heeft met hem getwist en vrede gehad? Wie heeft hem kunnen overwinnen? Heere, gij hebt mij overreed. Gij zijt mij te sterk geweest. Ja. Dat is de liefde. Ik heb altijd een beetje een angst, misschien verkeerd gezegd, maar een beetje overdreven gezegd, maar tegen die verschrikkelijke verhalen. Die een mens soms kan vertellen. Ik weet wel, er kan heel wat verschrikkelijk zijn. Maar je moet niet vergeten, als die draad van Gods eeuwige liefde er niet bij is. Och. Wat heb je dan een hoop angst? In de hel is altijd angst en verlating. In de rampzaligheid is altijd wroeging en ellende. Ik bedoel dit, dat is nog niks bijzonders. Je zou zeggen, dat staat te verwachten voor een mens die altijd tegen God gezondigd heeft. Dat hij op een gegeven ogenblik in de wroeging en in de ellende geraakt. Maar of nou de Heere God ook spreekt vanuit dat eeuwig trouwverbond. En dat je die stem mag horen. Die stem. Ik heb u nogthans lief. Je kunt niet begrijpen. Je kunt nooit klein krijgen. Het is zo eenzijdig. Zo alleen van Gods kant komende. Maar wat van God komt, dat doet ook kracht. En wat van ons komt, dat maakt alleen maar nacht. Maar wat van de Heer komt, dat doet kracht. Ik ben de Heer, uw God. Zo komt dan hier, in dit stuk, hoe luidt de wet des Heeren, God tot zijn ellendige, om ze bij de aanvang op te trekken. Om ze bij de aanvang, terwijl ze toch tegen alle geboden Gods gezondigd hebben. En zullen bemerken dat ze de schuld nog steeds groter maken. Om ze bij de aanvang toch een vaste grond der hoop onder hun voeten te geven. En een hart onder de riem. Want hij heeft het toch gezegd. Ik ben de Heere, uw God. Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Hoe? Door de wet. Nee, want hetgeen der wet onmogelijk was. Laat me het een beetje plastisch voorstellen, tot juister begrip. Kijk, toen die wet van God, nou denken we, de wet is een ogenblik in als een persoon. En laten we hem dan eens even beschouwen buiten de genade. Dat kan eigenlijk niet. Maar om het ons te doen verstaan. Maar toen die wet keek op dat volk in Egypteland. Toen zag die wet wat we onlangs ook hebben overdacht. Toen zag die wet daar een ongelukkig volk. Een volk waar Ezechiël van zegt. Toen in Egypte was hij al als meisje, was hij al zo'n hoerachtig schepseltje. Toen hebben de Egyptenaren je al half uitgekleed en je betast. Toen was je niet zuiver, toen je daar zat in Egypte. Want je wist nog maar heel vaag, of een enkeling die zal misschien beter geweten hebben, maar het merendeel, je wist nog maar heel vaag van die God van Abraham, Isaac en Jacob. God gaat zo ver dat hij openbaart, dat hij op mensvormige wijze, dat hij erover gedacht heeft om in Egypte een voleinding te maken Want dat Egypte, daar moet je niet alleen bij denken. Och, die arme stakkers van mensen, die werden daar zo verdrukt, dat is waar. Natuurlijk, dat is waar. Dat is ook een zijde van de waarheid. Maar aan de andere kant moet je er ook eens even in zien. Het is een diensthuis van zonden en van slavernij. Daar wordt dus tenslotte wel gekreund onder de slagen. Daar wordt wel geschreeuwd in een ongeadresseerde schreeuw. Maar je vindt er toch in de diepste zin niet dat gode welbehagelijke. Dat voor God kan verschijnen en bestaan. Als nou die heilige wet naar dat volk kijkt, dan is die wet, die is krachteloos. Ja, niet dat ze krachteloos is om te veroordelen. Nee, maar ze is krachteloos om te behouden. Om ons te zegenen. Ze kan ons niet in Egypte bij de hand vatten. In dat slavenhuis. In dat diensthuis van zonde en ellende. Die wet kan ons niet bij de hand grijpen. En zeggen, kom, ik help u. Dat kan ze niet. Die kracht mist de wet. Waarom? De wet die wil ons wel een hand geven, de wet wil ons wel leiden, maar dan moet er toch ook overeenkomst zijn. Dan moeten we ons ook gedragen naar de regels van die wet. Dan moeten we overeenkomstig dat heilig recht zijn. Dan wil de wet ons wel een hand geven en ons brengen voor de troon van God. Maar in dat opzicht is die wet krachteloos door de zonde. Want de wet, als de wet gaat spreken in Egypteland, dan moet de wet zeggen, vervloekt zijn jullie in je ingaan en in je uitgaan. Vervloekt zijn jullie, want je hebt niet erkend dat God zijn knecht Mozes tot jullie zond. Als een verlossing. Vervloekt zijn jullie. Want je bent aan murmureren geslagen. Nog voordat je bij de Sinaï kwam. Heb je me al arbeid gemaakt. Met je ongeloof. En met je twijfel. En met je kwaaddenkendheid. En je hebt al getwist met Mozes en hem en Aaron de schuld gegeven. Dat ze een ellendige dood moesten sterven daar. Voor de Rode Zee tussen de bergen. Dan zou de wet moeten zeggen, is voor eeuwig vervloekt. Want hetgeen der wet onmogelijk was. De wet kan ons niet uit Egypte halen. De wet kan ons niet uit onze dood uithalen. De wet kan ons niet in het leven brengen. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was. Dat heeft God gedaan. Heeft God zijn zoon zendende. In gelijkheid des zondige vleeses en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Wat wij niet konden. Daar was geen weg. Naar het beloofde land. Er is voor ons geen weg uit het Egypte van de zonde. Door de woestijn van het godsdienstige. Naar het Jeruzalem dat boven is. Die weg die is er voor ons niet. Want hoe moeten wij aangepakt worden? Hoe moeten wij gestimuleerd worden? Die wet die is niet gewend om ons met zalfjes en allerlei andere vernisjes te troosten. De wet kan niet pleisteren met loze kalk. De wet die heeft een gruwe van die bevlekte handen en van die donkere zielen van die mensenkinderen. Maar nu, wat de wet nou niet meer kan. Dat heeft God zijn zoon zendende in gelijkheid, dat wil zeggen in ons vlees en bloed. Nee, in gelijkheid des zondige vleeses. Hij heeft geen zonde gedaan, nog gekend. Hij is ontvangen uit de Heilige Geest. Dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. Maar toch, God heeft zijn Zoon gezonden in gelijkheid des zondige vleeses. Dat wil zeggen, hij is tot borg, als borg en middelaar tot zonde gemaakt. Hij is een vloek geworden voor diegenen die onder de vloek der wet gebonden waren, opdat hij ze zou verlossen van die vloek der wet. Hij de rechtvaardige voor de onrechtvaardige. Hij komt in die staat der verdoeming en der veroordeling, terwijl hij in de stand van zijn leven blijft, de heilige, de onnozele, de Godverheerlijkende, de opluisteraar van Gods heilige wet, dat blijft hij van dag tot dag. Toch is hij tenslotte in een staat der ellende en een staat der vervloeking. O, hetgeen nu onmogelijk was door die wet, daar heeft God een mogelijkheid geopenbaard in de Zoon zijner eeuwige liefde. Want als de wet ons aanpakt, omdat wij niet gebleven zijn in het boek der wet om dat te doen, dan worden wij steeds bozer. Dan zouden we misschien tenslotte zoals Luther op de grond stampen en zeggen, ik haat dat woord gerechtigheid, altijd maar dat woord gerechtigheid, want dan is de genade verborgen voor onze ogen. Maar wanneer de wet die dierbare middelaar aangrijpt, niet omdat hij gezondigd had, maar omdat hij ons gelijke is geworden, uitgenomen de zonde, maar ons vlees en bloed heeft aangenomen uit de maag Maria, die persoon heeft aan willen nemen, maar op de toren Gods rusten, want geen andere natuur wilde God straffen dan de natuur waarin gezondigd was. En die natuur heeft hij aangenomen, omhangen zijnde met onze zwakheid, met onze onmogelijkheden, als in het vlees ingekomenen, die in gebed en smeking zijn legging. Nee, hij heeft nooit zonde gedaan, maar in gelijkheid des zondige vleeses. Hij heeft de wet verheerlijkt, maar tenslotte grijpt de wet hem aan. En dan openbaart hij het tegengestelde als wat de mens openbaart. De mens openbaart die bitterheid tegen Gods goede wet. Want die mens wil zichzelf handhaven in zijn vroomheid of in zijn goddeloosheid tegenover de heilige wet des Heren. Die mens wil niet opzij gedrongen worden door die wet. Hij wordt of een fariseer of een brute ongelovige die alles maar aan zijn laars lapt. Maar verder, de wet is krachteloos geworden, er is geen goed garen met die mens te spinnen. Maar als die wet Christus aangrijpt, dan zegt hij de borg en middelaar, niet mijn wil, maar uw wil geschieden, Vader. Hij mag zeggen, Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk dat gij mij op de hand gezet hebt om te doen, heb ik gedaan. Daar hoorde ook bij de verheerlijking van Gods wet, de opluistering van zijn deugden, die door de verachting van de wet gekrenkt worden, veracht worden. Dat heeft hij nu gedaan, want hetgeen de wet onmogelijk was om ons uit Egypteland te brengen, om onze voeten te brengen op een rechte weg om te gaan tot een stad der woning, omdat daar die berg van schuld en zonde en ongerechtigheid tussen ligt, en omdat God geen gemeenschap kan hebben met de zonde en de ongerechtigheid. Daarom moet eerst die zonde uit het midden worden weggedaan. Daarom moet eerst die mens ertussenuit, die mens. En nu, dat is het wonder, dat is het wonder. De wet kan ons er wel tussenuit slaan, maar dan blijft er van ons niets over. Dan zijn we voor eeuwig weg. Want De wet kan ons het leven en de genade niet geven. Maar die wet die in Christus Jezus openbaar wordt en in hem verheerlijkt wordt, die wet die kan de middelaar niet scheiden als het ware van zijn godzaligheid, van zijn godsvrucht, van zijn betrouwen, van zijn dienen en verheerlijken van Gods wet. Ook al brengt die heilige wet hem in de uiterste beklemming en benauwdheid, zodat hij het uitschreeuwt in de verlating van God, dan nog blijft hij der wet getrouw. Hij blijft die wet verheerlijken. Kijk, zo in hem is die mens uit het midden weggedaan. Want de wet kon met ons niets beginnen. De wet kan alleen maar vloeken. En nou heeft hij die plaats ingenomen van de vloekwaardige, van de doemschuldige. En aan hem is het recht van God voltrokken, ten volle. Er is geen ene titel of jota ter aarde gevallen van die heilige wet. Hij droeg ze in het midden zijn zin gewans. En die wet is in hem geworden tot een groot vuur dat blaakt aan alle zijden. En het heeft hem in de diepten en de angsten der hel gebracht. O, hoe groot is het wonder, wat nou niet mogelijk was bij ons, omdat wij het leven niet kunnen ingaan, omdat de wet ons niet wil hebben. Dat heeft God langs een andere weg opgelost, uitgedacht, door zijn Zoon te zenden, in de gelijkheid van dat zondige vlees. En dat voor de zonde, niet om de zonde te handhaven, nee, maar dat voor de zonde, dat betekent als betaling voor de schuld, als verzoening, als verheerlijking van God, heeft hij de zonde veroordeeld in het vlees, niet alleen toen hij stierf van het kruis, maar toen hij leefde hier op aarde, toen heeft hij de zonde ook al veroordeeld in het vlees. Toen kon hij ook alleen maar zeggen, wie overtuigt mij van zonde. Indien ik kwalijk gesproken heb, getuigd tegen mij, maar indien niet, wat slaat gij mij? Niemand was bij machte om hem iets ten laste te leggen. Iets van zonde of ongerechtigheid. Dat deed hij in de tijd van zijn leven en in de uren van zijn sterven. Heeft hij dat vervuld, dat die zonde veroordeeld is in het vlees, in zijn leven. Maar ook toen hij stierf, toen wilde hij het oordeel der wet, der vervloeking op zich nemen. Opdat er een weg ontsloten zou zijn, voor deze woorden, deze heilige, vreugdevolle woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Denk dan daarbij aan de bittere klacht van de zaligmaker, waar God de ellendige komt toe te spreken. Ik ben de Heere uw God. Daar verlaat hij zijn eigen kind, Jezus, en brengt hem in grote duisternis, opdat die ellendigen nimmer meer verlaten zullen worden, opdat het recht der wet vervuld zou worden. In ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den geest, het recht der wet. Wat is dat? Het recht der wet. Het recht der wet, dat is de vervulling der wet. Dat is wat de wet wil. Wat wil de wet? De wet wil heiligheid. De wet wil vruchtbaarheid. De wet wil godzaligheid. De wet wil vervuld zijn. De wet wil wel mensen hebben voor Gods aangezicht, maar dan zonder vlek, zonder rimpel. De wet wil al wat goed is en wel luid. O, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons. Nu kan de Heere ook. Nu kan en wil en zal de Heere ook zeggen: ga uit, bereid het lam, deze nacht, deze avond, en eet van dat lam. Spreng of strijk het bloed aan de posten der deuren. En wil uw lendenen omgorden met de bereidwilligheid van het evangelie, opdat het recht der wet vervuld zou worden in u, ellendige. En ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. Christus zal over u lichten. Eet. O, dat wonderen, dat soevereine, dat onconditionele. Dat wij onbruikbare schepselen, die altijd van God afgelopen zijn, dat we op een weg gebracht worden, waarvan geldt: elk hunner zal in het zalig oor van Sion haast voor God verschijnen. Dat kon je van vleeselijk volk niet altijd zeggen, want het merendeel is gevallen in de woestijn. Maar van zijn geestelijk Israël geldt dat hij het doet overblijven, een arm en ellendig volk, die op zijn naam zullen betrouwen. Leidt geen twijfel. Ze zullen alle behouden aan land komen. Waarom? Ze zullen komen in de vervulling van Gods wet. Hè? Ja. Ze zullen toch Gods wet vervullen. Hoe kan dat nou? Hoe kan een mens nou Gods wet vervullen? Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Ja. Nu God, toen was het nog niet gebeurd dat de Heer Jezus kwam, geboren, geleefd, gestorven, begraven en opgestaan. Maar het lag wel vast in het besluit van God. Dus wij spreken nu over als daarachter staande. Hoe zegt de Heer dat hij u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heeft? Wel, ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Daar is hij al geweest, als kind. Daar is hij al geweest om het spoor te volgen van dat ellendige slavenvolk. Om het spoor te volgen. Daar is hij al gekomen om daar al, ja, ik spreek een beetje zinnebeeldig, om daar al die ellendigheid, die overtreding van der jeugd aan, toen ze daar al hebben geboeleerd in Egypte, om die op zich te nemen. Uit Egypte. Ik ben de Heer uw God, u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb, omdat het recht der wet vervuld is. Omdat de genade Gods getriomfeerd heeft in de zoon zijner eeuwige liefde. Ten ons waans. Want voor de zoon, dat voelt u wel aan, was er geen genade. Alleen maar recht. Alleen maar betaling. Alleen maar verzoening door voldoening. Maar dan ook op grond van dat wonder. Mozes heeft de wet. De wet is door Mozes gegeven. Maar de genade en waarheid zijn door Jezus Christus geworden. De eerste Adam is geworden tot een levende geest. De tweede Adam tot een levendmakende geest. Uit hem is de fontein des levens en het levende water. Daarom kan de Heere in de genade en ontferming van dat eeuwig trouwverbond, kan hij zeggen tot een ellendig volk, dat in het stuk der dankbaarheid niet in eigen ervaring zo goed is, maar juist in het stuk der dankbaarheid iets leert verstaan ook van de walgelijkheid, de blindheid van zichzelf, van het totale onvermogen om zijn wil te doen. Maar juist in dat stuk der dankbaarheid zal de Heere ze troosten. Ik ben de Heer uw God, uit Egypteland, op weg. Ja, maar de wet dan. De wet zal die ons niet van de weg afslaan, zoals zoveel in de woestijn neergeslagen werden. Zal die wet niet als een vurige slang ons bijten, zodat we eeuwig sterven? Hoe zullen wij in Kanaan aankomen, in het hemelse Kanaan? Hoe zullen wij Gods wil doen? Het is toch zo onmogelijk, want die wet die eist niet wat, maar die wet die eist toch alles. Die vraagt een volkomen hart. Hoe uw gebod mij tot uw liefde wekken. De liefde van de zaligmaker tot het recht. De liefde van een drieënig God tot het recht. O, dat we steeds opmerkzaam daarop gemaakt mogen worden. Dan is er iets van een blijde jubel. Als God dan het begin maakt, dan zal die toch ook de volleind, de voortzetter en de volleindiger zijn. Als hij dan de volleinder des geloofs is, dan zal een ellendig volk toch eenmaal thuis komen. Als hij dan de zon doet opgaan, dan zal hij toch eenmaal alle wolken en nevels wegvagen, zodat zij in het licht van zijn vriendelijk aangezicht eeuwig zullen wandelen. Ik ben de Heer uw God, die u, ellendige, uit het diensthuis, waar je later nog wel eens aan terugdacht alsof het beter was dan wat je nu hebt, maar die je uit het diensthuis hebt uitgeleid, zonder zwaard. Hun zwaard deed hun dat land niet erven. Hun boog kon hen geen heil verwerven. Alles tevergeefs. Er kwam geen zwaard, geen speer, geen geweer in die strijd te pas. Er kwam maar één ding te pas. Eet van het lam. Eet van de ongezuurde broden zonder gist. Eet en word dronken, mijn liefste, van dat werk, van die offerande Christi, waarmee hij in eeuwigheid heeft volmaakt, degene die geheiligd worden. Zie eens, welke wonderbare troost. Zie eens, er kwam geen vuist aan te pas. De riem, de gordel moest vastgemaakt worden. Het kleed omhoog. De staf in de hand. En daar gaan ze. Hoe moet het ooit terechtkomen? Waar zullen ze toch belanden? Ik spreek nu naar de geestelijke reis. De reis naar het Sion daarboven. Naar des vaders paleis. Hoe zullen ze daar aankomen? O, enerzijds blind voor de toekomst. Een weg vol gevaren. Een weg van hoogtes en van dieptes. Een weg waarin ook duidelijk uitgekomen is. En duidelijk uitkomt. Vandaag nog. Dat wij mensen zijn. Dat we ellendige mensen zijn. Dat we overtreders zijn. Dat we met onze verwaande geest zijn waarheid niet hebben geloofd. En dat we ons wel als beesten hebben gedragen tegenover zoveel trouw, zoveel ontferming. Een wonderlijke weg. Maar het kan. Waarom? Omdat het is een levende weg. Omdat het is onze dierbare Heer en Zaligmaker, Jezus Christus. Hoe kom ik thuis? Hoe kom ik van Egypteland in Kanaan? Hoe kom ik uit deze aardse reis eenmaal in de haven der behoudenis, de haven der begeerte? Hoe kom ik ellendig in die goede werken die de Heere voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Hoe kom ik hier in beginsel tot het getuigenis van de apostel Paulus? Dat hij een vermaak heeft in de wet Gods naar de inwendige mens. Hoe komt hij daartoe? Alleen door de spijzen van het lam. Hij zegt toch, ik dank God door Jezus Christus. Daarom zal de wet in het stuk der dankbaarheid, zij zal niet inhouden het eeuwig vonnis der verdoemenis. Maar ze zal de ellendige zondaar troosten. Zo is er dan, desniettegenstaande, zo is er dan nu geen verdoemenis. Dat wil zeggen, terwijl wij nog aankijken tegen de donkere weg, tegen de woestijn, tegen de murmureringen, het is schadelijk en schandelijk, de Heere verlossen ons van de boze. Maar we weten dat tot de laatste snik toe dat wij hier in deze tabernakel zijn, blijft het ook, ik ellendig mens. Daarom, hoe erdoor? Hoe moet het verder? Hoe moet het in die stand van leven? Zo is er dan nu geen verdoemenis. Want de mens die hier sprak, die heeft in Romeinen 7 beleden, de wet is geestelijk. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Dat is dan toch verloren? Dat is dan toch hopeloos? Nee, want hetgeen der wet onmogelijk was, wat ze niet meer kon. Ze kon ons de hand niet reiken. Dat heeft God gedaan. In de veroordeling van zijn lieve zoon heeft hij de vloek tussen wij beiden weggenomen, zodat hij ons weer de hand kon reiken, zonder dat de wet er iets tegenin kon brengen. Want de mens, Christus Jezus, God en mens in eenheid des persoons, heeft de wet volbracht, volkomen. Zo is er dan nu, dat betekent heden, dat betekent vandaag, dat betekent ook vanavond. Kun je het begrijpen, sterveling? Ik kan het niet begrijpen hoor. Maar als de zon schijnt, dan schijnt de zon. Zo is er dan nu, heden. Heden, terwijl je misschien aankijkt, zo moedeloos en troosteloos tegen alles. Hoe je ooit de poorten van de stad zult kunnen doorgaan en veilig binnenkomen en verschijnen voor zijn heilige ogen met offers voor hem toebereid. Hoe je ooit binnen moet komen, zo is er dan nu. Nu is er geen verdoemenis voor diegenen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen in eigen fariseïsme of in eigen godloosheid, maar die naar de geest van Christus wandelen. Dat wil zeggen, die door de geest van Christus geleid worden om niets meer te zoeken en te verwachten van het vlees, maar het te mogen verwachten van hem die de dode levend roept en de dingen die niet zijn alsof ze waren. Is dat niet recht troostrijk? Is dat niet groot? Juist voor degene die er aan de kant van de weg zit. En misschien denkt, was ik maar dood, het wordt toch niet beter met mij. Of die in moedeloosheid zegt, ik ben niet beter dan mijn vaderen, neem mij maar weg. Want alles is tegen mij. Al deze dingen zijn tegen mij, ik zal één deze dagen nog omkomen en sterven op de weg. Nee toch, zegt de Heer. Sta op, eet. Want er is nu, heden, geen verdoemenis voor die in die dierbare borg zijn aangemerkt. Niet uit onze verdiensten, niet uit onze waardigheid, ook niet uit ons geloof. Alleen dan heb je er iets van de baten van. Maar naar het vrije welbehagen dat hij in dat werk heeft betoond. Nu, het is toch niet te begrijpen. Het is toch niet te begrijpen dat er geen oordeel der verdoeming meer is. Dat God het zelfs niet achter de hand houdt voor zijn Jacob, maar dat het er niet meer is. Zo volmaakt heeft onze Heer Jezus Christus het recht der wet vervuld. Zo volmaakt is mogelijk, ja zeker geworden, hetgeen der wet onmogelijk was. O geliefde, dat is nu een hart onder de riem, die uit Egypte land, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Door het lam, door zijn vlees, door zijn bloed, door zijn gehoorzaamheid, door zijn striemen is ons genezing geworden. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Er is toch een lam, het lam dat de zonde der wereld wegneemt. Ach, dan roept de ellendige de andere ellendige nog toch toe. Hij is getrouw, die het beloofd heeft, die het ook doen zal. Hij laat niet varen de werken van zijn handen, het werk van zijn geliefde Christus en in zijn Christus. Ach, het is een woord van grote rijkdom. Maar je zou erachter kunnen zeggen, ja, en dat zijn de bedenkingen van een mens die u uitgeleid hebt. Ja, uitgeleid, maar hoe worden we ingeleid? Hoe komen we eindelijk thuis, bevrijd van een lichaam der zonde en des doods? Bevrijd om hem eeuwig groot te maken, bevrijd van de zonde en de dood. Ja, maar dit alleen is de garantie, dat alleen. Ja, die kun je nergens anders vinden. Je zou eigenlijk dan moeten zeggen, Heer, ik weet het niet. Maar u hebt tegen mij gezegd, ik ben de Heer uw God. Dat heb ik geloofd, Heere. Geloofd. Ja, en dan ga ik nog een stap verder. Of hij het voorwerpelijk vindt of niet, maar ik bedoel het ten diepste onderwerpelijk. Geloof je dat God dan, heb je het nou je ouder geworden bent, dat geloof gekregen. Dat God je niet bedrogen hebt toen die zei in de heilige doop. Ik zal uw God zijn van je vader en van je moeder en van je zaad. Ook van jou, geloof je dat? Overmits de doop een ongetwijfeld getuigenis is. Van dat eeuwige verbond der genade, dat God geopenbaard heeft. Kijk, als je dat gelooft, en je weet geen raad meer, dan zeg je maar tegen de Heere, Heer, ik weet het niet meer. Maar u bent toch de God van het begin. U hebt toch gezegd, uitgeleid uit de wereld, afgezonderd onder uw volk. In uw kerk, dat is geen toevalligheid. Geen samenloop van omstandigheden. Dat heeft u gedaan, o levende God van Abraham, Isaac en Jacob. Moet ik nu ellendig verzinken buiten u, op de weg? Och, grijp mijn wankelende handen, bevende handen. Ondersteun mij, red mij, Heere, want ik zal zeker vergaan op de weg. En zie dan wat de Heere doet. De Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor u voleinden. En wij zeggen, verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Amen.